Soms vragen je af als je ergens voorbereid hebt. Hoe gaat de Heilige Geest aan dingen leiden? En over overgave, daar kom ik zo dan nog wel even op terug. Het is denk ik wel iets belangrijks wat hier misschien ook vanmorgen naar voren wil laten komen. Ik begin maar eens even met een vraag. Wie heeft wel eens het idee dat hij een knipoogje van God krijgt? Of een cadeautje? Nou, gelukkig ben ik niet de enige. Ik had het een paar weken geleden. Wij werden benaderd door de ChristenUnie om iets te doen bij de gebedssamenkomst die er was. Om te bidden voor de gemeente Hengelo. En wij kregen de woordverkondiging naar ons toegeschoven. En ja, ik zag het als een cadeautje van God. Het was gewoon echt heel bijzonder. Ik mocht daar ook spreken. En het is heel bijzonder als je in een basiliek bij een katholieke kerk, als je daar als iemand vanuit een evangelische gemeente mag voorgaan. Ik heb dat echt ervaren als, ja, dit is echt een cadeautje die God aan mij gaf. En een knipoog aan mij gaf van yes. Weet je, ik vond het gewoon hartstikke leuk. En het was ook heel bijzonder dat de pastoor die zei ook van ja, maar ik hou me wel aan mijn dingen. En dan ging een toga aan en alle rituelen. Het was ook allemaal prima, weet je. En het was zo mooi dat we daar als verschillende denominaties bij elkaar, dat we God mochten zoeken, toch? Ik vond dat heel bijzonder. En soms krijg je van die knipoogjes en ik denk dat we daar heel erg dankbaar voor mogen zijn. Dus ik heb toen over het Onze Vader gesproken. En dat ga ik vandaag weer doen. Dus de mensen die daar waren, die hebben al een klein beetje voorkennis. Maar ik heb hem een klein beetje aangepast. Ik heb wat dingetjes omgegooid. Dus laten we gewoon beginnen. Het staat in Matthäus 6, 5 tot en met 13. Voor de meelezers. En laten we het eerst maar lezen voordat we er iets over gaan zeggen. Ik lees vanuit de NBG-vertaling, maar iedereen is natuurlijk vrij om vanuit zijn eigen vertaling te lezen. We moeten altijd beseffen dat we allemaal uit een vertaling lezen. Hè? Alles is vertaald. Dus soms kan dat wel eens wat andere woorden opleveren. Maar u moet lezen vanuit die vertaling die u zelf prettig vindt. Matthäus 6, 5 tot 13. En wanneer gij bidt, zult gij niet als de huichelaars zijn, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken de pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in de binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader in het verborgene. En uw vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En gebruik bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen, want zij menen door een veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Wordt er hun dan niet gelijk, want God, uw vader, weet wat gij van nodig heeft, eer gij bidt. Bid gij dan al dus, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hier stop ik even, want dat laatste regel staat tussen haken in de meeste vertalingen. Dat betekent dat eigenlijk in een wat later stadium bij zijn gezet. Maar het maakt het natuurlijk wel af, want daar staat, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik vroeg me dan gelijk af, als ik dit gebed, het gevaar, ik denk dat het gebed ongelooflijk vaak is gebeden. En ik denk dat het nog steeds ongelooflijk vaak wordt gebeden. Hè? In heel veel denominaties, maar ook bij heel veel mensen, denk ik, thuis aan de tafel als we gaan eten, we horen dit vaak dit gebed. En het gevaar daarvan, als we iets vaak doen, dat het een gewoonte kan worden. En ik denk dat het ook een klein beetje zo is. Hè? Als we dit gebed, ik kan van mijn vader herinneren, mijn vader bad het altijd elke avond voordat we gingen eten. En dan soms dacht ik wel, pap, toch niet weer, hè? Maar het gevaar bestaat inderdaad dat het een gewoontegebed kan worden. Maar ik denk dat als we over dit gebed gaan nadenken, dat het een heel bijzonder gebed is. En er vallen me al gelijk een aantal dingen op als ik hierover nadenk. En dat is dat er in een meervoud gesproken wordt. Ik weet niet of jullie dat opgevallen is. Onze Vader wordt gesproken. Heel het gebed staat eigenlijk in een meervoud. Dat betekent dat het een gezamenlijk gebed is. Zo kunnen we dat wel noemen, denk ik. Dat het een gezamenlijk gebed is. Dat we dat met elkaar doen. En ik denk dat het belangrijk is om ook even aan te geven, en daar kom ik zo meteen nog wel wat verder op terug, dat er is een volgorde in dit gebed. Het is niet zomaar, Jezus begint niet zomaar lukraak te bidden, maar er zit een volgorde in dit gebed. En ik ga je natuurlijk niet vandaag zeggen van, nou, je moet dan precies zo bidden. Maar ik zeg je wel, Jezus wil ons iets leren vanochtend. En dan is het altijd goed om onze oren te spitsen. En als ik gewoon even naar mijn eigen gebedsleven kijk, en ik merk het ook wel eens bij de bidstond, en daar is helemaal niets mis mee. Wat ik vaak hoor, zijn onze verlanglijstjes. En ga daar vooral mee door, zou ik zeggen. Want dat is heel erg goed. Hè? Jezus zegt in de brief aan de Filippenzen, wees in geen ding bezorgd, maar laat bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. He, dus volhouden. Dat is goed. Toch begint het Onze Vader begint anders. Want als ik de eerste drie versen eruit haal, dan gaat het over Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen en u wil geschieden. Dus het draait eigenlijk in de eerste regels eigenlijk helemaal niet om ons. Het draait op God. En die eerste zin, onze Vader die in de hemelen zijt. Als Jezus dit gebed bidt, dan bidt hij onze Vader. En dat is een zegen. Want zijn Vader is ook onze Vader. En dat betekent dat we een familie van elkaar zijn. Dat betekent dat we een gemeenschap met elkaar zijn. En ik denk dat het heel belangrijk is om dat te beseffen. En God is een goede Vader. En dat woord vader, dat geeft intimiteit aan. Als Jezus in de Bijbel met zijn vader spreekt, dan is daar sprake van een intimiteit. En Jezus wil ook dat wij die intimiteit met God de Vader krijgen. Daarvoor is hij uiteindelijk naar de aarde gekomen. Hè? Omdat wat kapot was, om dat weer te verzoenen. Dat wij weer in contact konden komen met die heilige God. Want die God is nog steeds heilig. En ik denk dat we dat ons best wel eens mogen beseffen. Dat we best wel eens even terug mogen gaan. Wat houdt de vrezen des Heren in? Hè? Dat we daar ook wel eens, dat mogen we best wel eens beseffen. We hebben een heilig God. En dat zien we dan ook in het tweede gedeelte. Daar staat, uw naam worden geheiligd. Dat is best even een lastig woord. Heilig is, zover ik weet, is apart gezet. Hè? Wij zijn ook apart gezet als heiligen. En ik wil niet zeggen dat, maar God staat wel ver verheven boven ons. Ik denk dat we dat heel erg mogen beseffen, ondanks dat wij door het offer van de Heer Jezus ook heel dichtbij mogen komen. Ik moet gelijk aan Mozes denken, op de berg. Daar zag hij de Heer, maar hij mocht slechts zijn achterkant zien. Zo heilig is God. En ergens staat er ook dat Mozes moest zijn schoenen uitdoen, maar hij stond op heilige grond. Maar God was, daar is heilige grond. Dus we mogen best beseffen dat God echt heilig is. En ik denk, ja, hoe kan ik dat nou het best weergeven? Wat is dan heilig? Ik kom eigenlijk bij de 10 geboden terecht. En de eerste 3 geboden, daar staat iets. Daar staat dit. God wil geen andere goden voor zijn aangezicht. Hij wenst geen gesneden beelden, zodat er van hem gemaakt worden. En dat wij nog zullen buigen voor een andere God. God is heilig. En God is ook een jaloers God. Dus God wenst buiten ons om dat wij geen andere dingen aanbieden. Dat is best goed om over nadenken. God, de Bijbel noemt dat gewoon heel simpel afgoderij. Ik heb daar wel eens eerder over gesproken, dus ik ga daar over de rest ook niet zo erg diep op in. Maar God wil ons voor onszelf alleen hebben. Dat is zijn verlangen. En dat is een hele, ik kom er daar nog even bij de overgave nog wel even op terug. Maar dat is zijn verlangen. En ik denk als wij God gaan gehoorzamen, dat wij zijn naam heiligen. Als wij gaan doen wat God van ons vraagt. En dat kan in ons persoonlijk leven zijn, maar dat kan ook als gemeente zijn. Hè, dan wordt Gods naam geheiligd, ook in deze wereld. Hè, want andere mensen zien dat, ongelovige mensen zien dat. Als wij gehoorzaam zijn, zien ongelovige mensen dat. En ik denk dat zijn naam daarom geheiligd wordt. Hè, we laten een stukje van zijn karakter zien. En we laten ook een stukje getuigen van hem. En we hebben het nog steeds over God. Hè, want het is, uw naam wordt geheiligd. Tweede stukje is uw koninkrijk komen. Nou, daar kun je mee uit de voeten. Het is niet het koninkrijk van Kees van 't Veerke, maar het koninkrijk van hem. En dat gaat denk ik over het koninkrijk wat straks gaat komen. Nee, daar wordt het veelvuldig over geprofiteerd vanuit het Oude Testament. Maar het gaat ook over het koninkrijk wat er nu al is. Als we Marcus lezen, daar zegt Johannes wat. dan zegt tegen Jezus zelf wat. En nadat Johannes was overgeleverd, ging Jezus naar Galilea om het evangelie Gods te prediken. En hij zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk Gods is nabij gekomen. Toen Jezus kwam, kwam ook het koninkrijk met hem mee. En dat is goed om dat te beseffen. Hè, dat het koninkrijk niet straks is. Straks is het een perfect koninkrijk. Het is nu ook een prachtig koninkrijk, maar we hebben ook nog met een andere partij te maken. Matteüs 6, iets verder na het Onze Vader staat. Maar zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Het is zijn koninkrijk. Laten we daar ook van doordrongen zijn. Ik moest laatst even nadenken. We zijn al met de gemeente bezig. En ik vergaderde me al eens een keertje van dat het mijn gemeente is. Maar het is natuurlijk helemaal niet mijn gemeente. Hè. Je bent daar wel heel erg mee bezig. Maar het is uiteindelijk zijn gemeente. En hij zal het moeten doen. Dat we dat mogen beseffen. Het is ook zijn koninkrijk. En we doen het op zijn manier. En niet op onze manier. Hoe aanlokkelijk dat misschien ook vaak is. Hè, om voor onszelf te kiezen. Maar we mogen er best wel eens waar bepaald worden dat het zijn koninkrijk is. Om even op die gehoorzaamheid terug te komen. Elke keer als mensen besluiten om God te gehoorzamen. Dan is dat koninkrijk zichtbaar. Anders gezegd. Elke keer als de Heilige Geest door ons kan werken. Dan is dat koninkrijk van God zichtbaar. U wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Nou, u wil geschieden, daar kunnen we ook wat mee. Als Jezus in het Hof van Gethsemane bidt, dan eindigt hij met de woorden: doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Jezus is het perfecte voorbeeld van het volgen van de Vader. Want hij moest in die tuin van Gethsemane een beker drinken. Waar al onze zonden in zaten. En al onze ongerechtigheden. Die moest hij drinken. En hij heeft er 3 keer toegebeden. Heer, laat die beker aan mij voorbij gaan. Maar het bleef stil aan de andere kant. En Jezus berustte in die woorden. Toch niet ik wil. Maar wat gij wilt. En ik denk dat dat ook een voorbeeld voor ons mag zijn. Wij hebben gelukkig die beker niet te drinken. Maar ik denk dat ook wel eens in situaties kunnen komen. Hè, dat zijn wil voorrang heeft. Boven die van ons. De vraag die dan gelijk naar boven komt, oké, maar wat is dan Gods wil? Ja, ik denk dat we ervan overtuigd zijn dat in de hemel Gods wil absoluut gebeurt. Alleen als we hier op aarde kijken, we hebben alleen maar het nieuws gevolgd denk ik de afgelopen dagen, hè, dan komen we toch tot de conclusie dat de wil van God hier niet altijd gedaan wordt. Ja, blijkbaar regeert hier een ander iemand. En hè, de Heer Jezus die maakt er in het woord ook, zegt er ook wat over. Hè, dat de overste op deze wereld regeert. En als Jezus ook verzocht wordt in de woestijn, dan spreekt hij ook deze woorden. De duivel biedt hem iets aan. En dan zegt de duivel, biedt de Heer Jezus iets aan. U zal ik al deze macht geven en een heerlijkheid, want zij is mij gegeven. En ik geef aan wie ik wil. Dus de Satan heeft hier nog steeds een behoorlijke macht op deze wereld. En de Heer Jezus spreekt die woorden niet tegen. Even. De apostel Petrus, die noemt ons bijwoners en vreemdelingen in deze wereld. Maar wat wil God nou van ons? Op deze aarde. Ik wil graag dat stukje lezen uit de eerste brief van de Thessalonicenzen. Dan wil ik vers 5 en 7 lezen. Eigenlijk kunnen we een heel stuk eigenlijk wel lezen. Vers 5. Ik stap even in op vers 3. Excuses. 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 4. Want dit wil God, uw heiliging, dat gij u onthoudt van hoererij, dat ieder uw heiliging en eerbaarheid zijn vat weten te verwerven, niet in hartstochtelijke begeerlijkheid, zoals ook de heidenen, die van God niet weten, want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. God heeft ons heilig gemaakt, maar God wil ook graag dat we heilig leven. En dat heeft met overgave te maken. En overgave is natuurlijk een lastig woord. Ik heb best wel lang over na moeten denken. En ik hoorde laatst een predikant een heel mooi verhaaltje vertellen. En ik denk, nou, dat zo kan ik het misschien het beste uitleggen. En dat sprak mij heel erg aan. Ik denk een eeuw geleden was er een... zijn naam ben ik even kwijt, maar was er een man. Die heeft een koord over de Niagara Falls gespannen. En dan ging hij van de ene kant lopen naar de andere kant. En daar was toch aardig wat volk bij op de been. En die hebben dat allemaal aanschouwd. Hij liep inderdaad van de ene naar de andere kant over dat koord. Dat is echt gebeurd. Ik ga nu een verhaal vertellen wat er niet echt is gebeurd. Maar het heeft er wel mee te maken. Stel nou dat die man ook een kruiwagen heeft. En die pakt die kruiwagen en die zegt tegen die mensen: geloven jullie ook dat als ik die kruiwagen neem en dat ik dan ook over het koord aan de overkant kom? En iedereen is heel enthousiast, dat we geloven. En prima, die man die gaat aan de wandel over dat koord heen met die kruiwagen. En inderdaad, komt aan de andere kant. En die man gaat nog een stapje verder en die zegt tegen heel die menigte, zegt hij van: als ik nou zand in die kruiwagen doe, geloven jullie dan ook dat ik naar de overkant kom? Ja, iedereen heel enthousiast. En die zegt van ja, natuurlijk geloven we dat. Hij gaat ook zand in de kruiwagen en die loopt inderdaad van de ene naar de andere kant en komt ook weer veilig aan de overkant. En dan zegt hij van, geloven jullie ook dat ik dat kan als ik hier een mens in die kruiwagen zet? Ja, iedereen heel enthousiast. En er is een hele enthousiaste man die staat vooraan en hij zegt tegen die man van, oké, als jij dat gelooft, kom jij dan maar in die kruiwagen zitten. En ik denk dat dat een moment van overgave is. Want hè, God vraagt ook uiteindelijk of wij in die kruiwagen willen gaan zitten. En wij hebben heel vaak... willen wij gewoon niet in die kruiwagen gaan zitten. Tenminste, ik niet. Maar dat is wel wat God van ons vraagt, denk ik. En dat is goed om over na te denken. Want die kruiwagen kan inderdaad ook van het koord afvallen. Maar ben je dan nog bereid om in de kruiwagen te gaan zitten? Er zit een risico aan vast. En ik kan me gewoon zo goed voorstellen dat wij als christenen zeggen van, ja, maar ik bekijk het, ik ga niet in die kruiwagen zitten. Want dan ben ik de controle kwijt. En dat is nou net waar God heen wil. God wil die controle van ons leven overnemen. En dat is soms gewoon echt lastig. En de Bijbel, die geeft daar twee verhalen eigenlijk over. Ik denk ook aan Paulus. Paulus kwam met het licht scheen op Paulus bij Damascus. En Paulus die gaf zich gelijk over. Was gelijk klaar. Een volledige overgave. Maar als ik bijvoorbeeld bij Jacob lees, moet ik maar eens gaan lezen in Genesis. Bij Jacob duurt het heel lang voordat Jacob zich over heeft gegeven. Dat is echt een proces geweest. Hè, dus laten wij... Bij de ene is het misschien hè, die overgave in één keer. Nou, prijs de Heer ervoor. Maar bij andere mensen is het een proces. En geef elkaar de ruimte daarvoor, hè, voor die overgave. Want dat is niet makkelijk. Hè, om zomaar even te zeggen van, Heer, neemt u dan mijn leven over. En ik geloof voor de volle 100% dat God het zegent. Laten we daar, maar dat is moeilijk. En als je de Jacob leest, en moet maar echt eens even gaan bestuderen. Jacob geeft zich over pas bij de beker van Jabok. Daar geeft hij zich over als hij strijd voert met God. Daar is de volledige overgave van Jacob. En daar zit een hele, hele lange voorgeschiedenis aan vast. Die geeft zich niet zomaar over. Heel bijzonder om dat stuk trouwens even te lezen vanuit deze visie. Dus God wil dat we ons overgeven. Volledig. Want God heeft een plan. Een heel groot plan. Ik zat laatst in Genesis te lezen. En hoofdstuk 1, nou, ik denk een heel bekend gedeelte. En de Heere God zeide: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem hulp maken die bij hem past. Nou, wij denken dan heel vaak dat het over ons mensen gaat. En ik denk dat dat ook goed is. Hè? Ik denk dat, dat God niet zo niets man en vrouw bij elkaar geschapen heeft. Dat die ook bij elkaar mogen. Maar God heeft ook een zoon. En die zoon, het is niet goed dat die zoon alleen is. Die zoon is namelijk, God is op zoek naar een bruid. En dat is de gemeente. En God wil dat die gemeente, die bruid, net zo onberispelijk wordt als de bruidegom. En daar is God mee bezig. Ja, God wil die bruid onberispelijk maken, omdat hij niet wil dat zijn zoon alleen blijft. Ik vond het een hele mooie insteek om er op die manier naar te kijken. Iets verder te kijken. Nou, dan hebben we het deel van God hebben we afgesloten. En nou mogen wij. En het eerste wat we vragen, geef ons heden ons dagelijks brood. En dit kan letterlijk bedoeld zijn. Nou, laten we de Heer maar danken dat we elke dag te eten hebben. In heel veel gedeelten van deze wereld is dat niet het geval. Laten we daar, we staan niet al bij stil. Ik sta er ook niet al bij stil. Ik betrapte me een aantal jaren geleden. Betrapte ik me op dat er een filmpje op de televisie was over kinderen in Afrika die honger hadden. En ik zat voor de tv gewoon eten op te eten. Ja, weet je. Ja, het is bizar natuurlijk, maar we mogen daar best wel eens bij stilstaan. Hè? Dat we het hier ontzettend goed hebben, nog steeds. Hè? Dat we iedere dag te eten hebben, dat we kunnen kiezen. Maar ik denk dat de Heer iets ook hier iets anders bedoelde met iets. Geef ons heden ons dagelijks brood, dat hij ook geestelijk brood wil geven. En ik kom daaruit bij Exodus 16. Lilian sprak daar net al even over. Dat volk is bereid en bevrijd van de slavernij. En die gaan door die woestijn. En die werden dan een aantal. Ik geloof dat ze nog geen zo erg weer in die woestijn waren. Want toen begonnen ze al te morren. Want het was. Ze zeiden zelfs: waren we maar in Egypte gebleven, hadden we het nog beter. Kan je nagaan. Oké, God is genadig. En die geeft dan manna. En het staat in Exodus 16. En dan staat het woordje, toen de dauwlaag opgetrokken was van het brood, daar lag over de woestijn iets fijns, iets schilverachtig, fijn als rijm op de aarde. En dat was het manna wat hij was. Maar wat mij echt triggerde in het stukje was de dauwlaag. En ik probeerde dat een beetje terug te vertalen naar van, wat zou er nou mee bedoelen? En ik denk dat God inderdaad hier spreekt over manna, dat het ook Gods woord is. Alleen, dat woord van God kan ook wel eens een dauwlaag hebben. En we zullen moeten proberen, hè, als wij onze Bijbel lezen, om, hè, dat is soms lastig om door die dauwlaag heen te komen. Het ligt allemaal niet oppervlakkig. De meeste diepe geheimenissen van de Bijbel, die liggen onderin. Daar moeten we naar graven. Net zoals de Israëlieten niet gelijk zagen wat er was, er lag een dauwlaag overheen. Zo is dat ook in ons persoonlijk leven, als wij onze Bijbel open doen. Hè? Soms moeten we echt graven om te kunnen zoeken wat God bedoelt. En om de schatten van het woord te kunnen ontvouwen. Daar moeten we voor graven. Daar moeten we iets voor doen. Kouwen. Overdenken. Tijd nemen. Ik heb de afgelopen weken eens even de tijd opgenomen dat ik in mijn Bijbel las. En ik schrok wel eens een beetje. Ik heb best wel. Ik probeer er best wel ook wat mee te doen. Maar het was eigenlijk helemaal niet zoveel. Ik denk dat is toch wel vreemd. Ik weet niet hoe dat bij u. Ik wil je ook nergens toe dwingen. Maar soms is het wel even goed om in de spiegel te kijken. Hè, van. Ja, maar hoe vaak lees ik mijn Bijbel? Want dat Bijbel is natuurlijk gewoon ontzettend belangrijk. Want God wil door zijn woord heen spreken. Maar God spreekt door zijn geest heen. Maar ook door zijn woord. En wat het mooie is, dat de geest vaak het woord bevestigt. Want die zijn één. Die zullen elkaar nooit tegenspreken. Wie zoekt zal vinden. Wie klopt zal worden opengedaan. Wie zoekt zal vinden. Dus we moeten zoeken in dat woord. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Nou, daar ga ik heel kort iets over zeggen. En dan probeer ik echt kort te houden. Prijs God dat hij een genadig God is. Voor het kruis. Ja, want daar vergeeft hij onze schulden. En het mooie is, dat kruis dat is dynamisch. Hij vergeeft onze schulden uit het verleden. Hij vergeeft onze schulden die we nu hebben. En hij heeft zonder vergeven die we in de toekomst al gaan doen. En dat is een prachtige boodschap, denk ik. En hij gedenkt onze schulden niet, de zonde niet meer. Maar wij moeten ze wel beleden. God wil wel horen van u wat er niet goed is in u. Hij weet het, maar hij wil het graag uit uw mond horen, denk ik. We mogen ook dingen benoemen naar God waar we echt fout hebben gedaan. Soms zijn er zonden waar we altijd niet van op de hoogte zijn. Waar we ons niet van bewust zijn. Maar er zijn denk ik ook zonden in ons leven waar we echt wel van bewust zijn. En God wil het graag horen. Hij weet het, maar hij wil graag in onze mond horen. Op in de eerste brief van Johannes, als wij onze zonde beleiden, is hij getrouw om onze zonde te vergeven. En wat kan ik dan over ons zeggen? En dat wil ik echt kort houden. Ik kan er twee dingen over zeggen. Laten wij ook elkaar van harte vergeven. We hebben genade ontvangen. En die genade mogen we ook aan elkaar doorgeven. Laten we elkaar echt van harte vergeven. En ik hoor heel veel mensen zeggen, ja, maar dat kan ik niet. Nou, dat klopt. Dat klopt. Dat kan hij ook niet. Maar ik denk dat de Heer het fijn vindt als u zegt tegen hem, dat kan ik niet. Want de Heer weet dat al lang dat hij dat niet kan. Maar hij wil u erbij helpen. Want vergeven is een echt een moeilijk proces. En daarom ga ik er ook niet te veel over zeggen. Je moet daar zelf maar eens over nadenken. Maar de Heer wil u daarbij helpen. En Vergeving zet zoveel vrij. Niet alleen bij degene die vergeeft, maar ook bij degene die vergeven wordt. Laten we dat ook in ons achterhoofd meenemen. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Ik sprak net al over dat we een overste van deze wereld hebben. Er is niets anders te doen, aan doen dan te verzoeken. Ik spreek ook altijd over de drie leidingen. De afleiding, de verleiding en de misleiding. En daar is hij eigenlijk heel zijn leven lang mee bezig. Met die drie dingen. Maar dank u. Dank God dat we zijn hulp mogen vragen. Dat we in die strijd niet alleen staan. Jezus heeft ons, als de Colossensebrief zegt, dat Jezus heeft ons overgebracht naar zijn koninkrijk. En dat we verlost zijn uit het koninkrijk van de duisternis. En dat neemt niet weg dat de duivel geen macht meer heeft, maar die is uiteindelijk wel gebroken. En een mooi voorbeeld vind ik, als de Heer Jezus wordt verzocht in de woestijn, dat hij tot drie keer toe terugwijst naar het woord van God en zegt, er staat geschreven. En zo mogen wij ook, als de vijand komt, mogen wij ook zeggen, er staat geschreven. En het is niet altijd makkelijk, want de verzoekingen, de verleidingen, de misleidingen, de afleidingen zijn soms heel geniepig. Maar toch mogen wij God daarbij zijn hulp vragen en die wil die van harte geven. Waar bidden wij voor? Bidden wij voor onze eigen verlangens, gevoelens? En bidden we voor wat wij denken dat goed is? Of proberen we dieper te zoeken naar zijn eer? Zijn koninkrijk, zijn wil voor uw leven? Zijn wil voor het leven van uw broeder of zuster? Zijn leven voor de gemeente? En dat kan best wel eens rechtstreeks tegen onze gevoelens ingaan. Als God misschien wel eens een keer iets van ons vraagt, waar wij een offer moeten brengen. Maar laten we dan weten dat uiteindelijk alleen God weet wat echt goed voor ons is. Voor u persoonlijk, maar ook voor ons als gemeente. Ik wil eindigen met een belofte uit Matteüs 7. Ik heb er net ook al heel even kort een aandacht aan besteed. En ieder die bidt naar zijn wil, ontvangt. En wie zoekt oprecht naar God, vindt. En wie klopt aan zijn deur, hem zal opengedaan worden. Amen. Amen.